Bij ons in de studio hier twee jonge mensen, Matthias de Meulenaar en Michael Vergouwen. Als ik het goed begrijp, dan zijn jullie laatstejaars van het conservatorium, klopt dat?
Ja.
Ja, dat klopt. En jullie hebben van de tijd, artistiek leider Lucas van der Vost, de kans gekregen om daar iets te doen. Maar jullie zijn niet verbonden aan de tijd, neem ik aan. Maar Lucas is een van jullie docenten.
Ja, voor mij was het eigenlijk een gelukkig toeval. Ik had geen stages dit jaar.
Ah, ja.
En toen ben ik eigenlijk in het project gestapt met de vierkante meter met Michael. Was dat eigenlijk verloop normaal gezien alleen. En
een vraag die ik eigenlijk aan Lucas zou moeten stellen, maar die jullie ook kunnen beantwoorden. Waarom doet Lucas zoiets? Want die heeft toch zijn gezelschap, dat is gesubsidieerd. Die heeft zijn producties die lang op voorhand vast liggen en zo.
Maar Lucas is een
beetje van dichterbij komen, ja.
Lucas, die kennen we van op school. En die geeft ook les, ook vooral in de woordafdeling. En dat is iemand die heel erg zoekt ook naar het medium theater. Die niet alleen maar zegt van, ja, ik wil affe voorstellingen maken en dat aan het publiek tonen, wat dat gebeurt bij de tijd. Maar nu heeft hij daarnaast eigenlijk het vierkante meter platform, als lelijk woord dan, waar dat een twaalftal jong of minder jonge mensen mogen komen werken of komen mogen onderzoeken bij, dus in de gebouwen van de tijd.
Ja.
Maar niet alleen in de gebouwen, maar ook met Lucas.
Ja.
Dus de mogelijkheid, want er wordt nogal weinig kans gegeven de laatste tijd om, ook als je pas afstudeert, om ergens op een plek te gaan werken, om dingen uit te proberen. En dus gewoon al een zaal hebben waar mensen kunnen zitten dan ook als publiek en komen kijken.
Ja.
Maar ook, ja.
Dus jullie krijgen die kans, zelfs als je nog niet afgestudeerd bent. Hè?
Ja.
Dat is goed, hè?
Dat is super.
Je hebt al een paar keer vierkante meter laten vallen. Ik versta dat niet, je moet dat uitleggen. Ik weet wat een vierkante meter is. dat heb ik op school geleerd. Maar naar het theater toe.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met de beperking van dat Lucas dan denkt, oké, je hebt dan een podium, is dan zo groot, zoveel meter op zoek, maar als we nu dat verkleinen tot één vierkante meter,
ja,
en dat we de acteurs in die beperking steken, wat gebeurt er dan? Hoe verhoudt u dan tot die ruimte? En dan en ook ja, ten opzichte van elkaar in die vierkante meter of naast de vierkante meter.
Dus het standpunt dat je opneemt,
ja,
ten opzichte van.
Ik sta het nog niet. Krijgen jullie elk een vierkante meter dan?
Er is.
Ik zit met 12, dus een 12 vierkante meter. Nee.
Maar het vierkante meter ding. Ja, het is. Het vierkante meter ding is ook een naam voor het overkoepelend ding dat iedereen, die 12 mensen, mogen dat onderzoeken.
Hmm.
Wij zijn nu begonnen met Suus Grotenhuis ook mee en dan Matthias en ik zelf. Met 3. En dus wij beginnen nu met we hebben een vierkante meter op de grond gelegd. We hebben dan teksten van Ibsen genomen. En dan ja, beginnen onderzoeken van, oké, die teksten van Ibsen, we willen dat verhaal vertellen. Maar we hebben 1 vierkante meter, dus hoe gaan we ons verhouden? En dan, als wij dan volgende week spelen en dan 2 weken daarop spelen, dan zal daarna misschien iemand anders, die ook gevraagd is om iets te doen met die vierkante meter, iets komen maken en iets komen doen. En ook onderzoeken samen met Lucas van, wat is die vierkante meter? En dan uiteindelijk, als iedereen. Dat kan over jaren gaan. Hè. Dus we zijn met, ik denk, 12 of 10, ik weet het niet juist. Als iedereen een vierkante meter gemaakt heeft, dan gaat Lucas kijken of dan wordt er gekeken. Ja, en wat is dat nu? Wat weten we nu? Of,
en hoe ga je dan te werk? Dat is toch een enorme beperking. Qua beweging, qua expressie, om binnen die vierkante meter te blijven.
Ja, maar het is ook de vierkante meter lichter, maar het is vooral van. Het is de beperking, maar ook van, als je ernaast staat, naast die vierkante meter, wat is dat dan? Of als je er met 2 op staat en erachter.
Ja. Nee, dan bestaat er niet meer.
Dan zijn er weg.
Ah ja, de af.
Ja. Ja, en zijt je dan af?
Ja, dat is de vraag.
Ja.
Dat is een vraagteken.
Ja, dat zijn dan dingen die er dan te weten komt. Want, en ook, je denkt dan de vierkante meter, dan denk je, ja oké, je gaat ervan, dus je zijt af en je komt erop en je zijt op. Maar dan blijkt dat toch niet zo simpel te zijn.
Nee, want het publiek blijft je kunnen zien, natuurlijk.
Ja.
Ah ja.
Dus en je kunt ook.
Ja.
Niet,
ja.
Nee.
En hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Je hebt de naam Ibsen al eens laten vallen. Dus jullie hebben. Je bent vertrokken van teksten van Ibsen, begrijp ik dan.
Ja, we hebben dus een paar. We zijn daar oeuvre ingedoken, een paar stukken gelezen. Maar dan is tenslotte Lucas gekomen met 3 stukken. Het Poppenhuis of Nora, of het Poppenhuis.
Ja.
Hedda Gabler en de Vrouw van de Zee.
Ja.
En hij had het eigenlijk een boeiende idee dat we enkel het eerste bedrijf van die stukken spelen. En de tussenbedrijven laten we weg, dus de hele ontwikkeling laten we weg. En dan spelen we de drie laatste minuten of seconden zelf van het einde van het stuk. Omdat eigenlijk in het eerste bedrijf zit heel het stuk, of kan je eigenlijk al afleiden hoe het stuk zal aflopen. Alles wordt aangegeven. Als er plotseling iemand zegt van, oei, wat doet die revolver daar op tafel?
Dan wordt je een staatsbedrijf met die revolver geschoten.
Dat zit er allemaal in.
Ja. Nee, dat moet zo. Hè. Een ouverture moet alle elementen al in zich hebben voor de verdere ontwikkeling.
Ja.
De expositio. Ja. Ja, en aan het laatste, dat is dan de laatste drie minuten, dat is dan de afloop. Hè.
Ja.
Dat iedereen zegt van, ik wist het.
Ah ja, of ze zijn allemaal dood.
Ja, want het publiek zegt, ja, ik wist het, want alles uit dit bedrijf is er al.
Ja.
Dus dan weten we van, ah ja, die ging dood.
Bij Shakespeare zijn ze allemaal dood, hè, op het laatste.
Ja. Bij Ipsen gelukkig
bij
niet allemaal.
Niet allemaal.
Dus je mag blijven leven. Dus jullie zijn echt aan het werk gaan met die verschillende teksten dan, en dan om daaruit een voorstelling te puren.
Ja.
Maar dan heb je ook, dat is ook heel beperkt qua, ik neem aan, decor, belichting, kostuums. Dus al wat er normaal in het theater in een voorstelling toch wel bij komt. Dat is hier uiteraard heel beperkt, of zeg maar afwezig.
Alleen al eigenlijk door de ruimte, de repetitieruimte staat echt, laat niet veel toe van belichting of van techniek. Of van.
Ja. Want het is niet echt een theaterzaal. Het is geen
repetitieruimte.
Ja, het is echt een repetitieruimte. Met een, ik denk dat er 50 mensen binnen kunnen.
Ja.
Maar we zijn vertrokken van de wil om het verhaal te vertellen dat Ipsen geschreven heeft.
Ja.
En dan te kijken wat we daarvoor nodig hebben. En dan is dat eigenlijk minder dan we altijd denken. Want ja, we willen dan theater maken, dus willen we veel belichtingen, en dan willen we decor, en willen we kostuums. Ja, we willen ook gewoon spelen. Toneeltjes spelen. Maar dan merken we, als we dat echt het verhaal van Ipsen, dat dan toch veel beter geschreven is dan wat wij ooit zelf kunnen verzinnen, dat we dan eigenlijk vooral de woorden van Ipsen nodig hebben. En daar komt dan altijd zo laat op.
Nee, maar dat is goed. Het is een beetje de striptease van theater eigenlijk, waarbij uiteindelijk de naakte tekst overblijft.
Ja.
Zeg ik dat goed? Of is dat...
De striptease, ja, maar vanuit...
Alle overbodigheid valt weg.
Het is ook een stuk van die mogelijkheden. Dat je bijvoorbeeld, als je bij een lezing van de tekst, dat je een bepaald plotseling een spelmogelijkheid ziet, maar dat je die niet invult en daardoor maar aan het publiek een eenzijdig beeldje van de tekst, maar dat je het op een manier brengt dat je al die mogelijkheden van spel ziet, maar ze niet invult, waardoor dat publiek hun eigen verbeelding kunnen meespelen, bij wijze van spreken.
Ja. En daarvoor moeten we bescheiden spelen eigenlijk, omdat we dat... Ja, omdat
je bent echt
als spelers de neiging hebben om veel te spelen en om
het
alles in te vullen.
Over ons te laten gaan.
Dus die striptease is vanuit een bescheidener woorden van nee, Ipsen is beter dan ons.
Ja, spontane neiging om een beetje uitbundig te zijn, om grotere gebaren te maken.
Ja.
Hier moet je dat echt wel beperken.
Ja.
Maar dat is goed, hè?
Omdat het publiek het vraagt.
Allee, ik weet niet of dat goed is, ik heb het nog niet gezien, maar...
Ja, maar dat weten we.
Het is een dun lijntje wel, het is een heel dun lijntje.
Dat idee is wel fantastisch, vind ik.
Nee, het is heel boeiend, maar je merkt dat er altijd uiteraard een risico aan verbonden is. Dat het zo'n dun, omdat het zo'n dun lijntje is waar dat je oploopt. En dat je vanaf dat je schrik krijgt, dat je begint het terug in de gebaren te steken, of dan verdwijnt het weer. Dus moet je vertrouwen op Ipsen eigenlijk, op de tekst die hier staat.
Nu, dat klopt toch wel met het soort theater dat Lucas de voorbije, ik weet niet hoeveel jaren al, maakt, waarbij hij een enorm vertrouwen heeft in de tekst en heel veel belang hecht aan tekstinterpretatie, aan zegging, aan klemtonen, aan interpretatie, zeg maar, hè, en expressie van die tekst, en veel minder aan al wat er bij komt. Dus dat ligt hem toch een beetje in die lijn, denk ik dan.
Ja, het was ook heel vreemd, omdat hij vertrok met van dat hij zin had om Ipsen, om ons Ipsen te laten doen, omdat hij in het begin zei van dat hij er een hekel aan had, dat hij echt Ipsen niet kon uitstaan. Dus dacht hij van, dan doen jullie het maar. Maar En dat nu geleidelijk aan, tijdens dat proces, dat je echt wel van die stukken gaat houden. En dat je merkt van... Dat je kijkt erop wel totaal veranderd.
Ja, dus het lijkt me een zeer boeiend experiment, en voor jullie in elk geval. We zijn heel erg nieuwsgierig. Ik zou nog even iets totaal anders willen aanraken. Jullie zijn op het conservatorium. Mm-hmm. De luisteraar die daar niet zo mee vertrouwd is, de Studio Herman Telling bestaat niet meer, of is uitdovend, als ik het goed begrepen heb.
Die is niet meer, ja.
Die is niet meer.
Ja, dus er is nog maar één theateropleiding, professionele theateropleiding in Antwerpen dan.
Ja, dus vroeger had je de Studio Herman Telling met kleinkunst en toneel. Ja. Daarvan is de toneelafdeling
verdwenen,
denk ik, een jaar of zeven.
Ja.
En gaat dan ook de toneelopleiding Conservatorium van Dore van der Groen.
Ja.
En die is overgebleven en dan gefuseerd. De andere opleiding is gefuseerd. En die van Dora niet. En nu hebben we dus de woordkunstopleiding, de kleinkunstopleiding en de toneelopleiding samen in het Herman Terling Instituut.
Ah, dat heet nu zo. Ja. Dat is op die naam behouden.
Het HTI. Wel, het is een instituut geworden.
Ja, ja.
Dus het is niet meer de studio, maar het instituut.
Ja, maar dat is onderdeel van de
Hogeschool Antwerpen.
Zes, ja. Zo is het een beetje duidelijk. Nu, goed, tenzij jullie nog iets willen aan toevoegen. We zijn heel nieuwsgierig. Ik kan nog even die data zeggen. Maar als er maar 50 mensen binnen kunnen, loopt het qua publiek?
Geen idee,
nee. Zijn jullie niet mee bezig natuurlijk. Hè. Woensdag 9 januari zie ik is de première, dacht ik. Dat klopt, dat is volgende woensdag. En dan zijn er nog speeldata op donderdag 10, vrijdag 11 en dan woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 januari. Telkens om 20:30 in de repetitieruimte van de tijd en dat is de Sint-Paulusstraat 23 in Antwerpen.
Ja.
En dan gaan we jullie daar zien. Hè.
De mensen die komen kijken, die komen waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid voor die vierkante meter, want hoe doet het? En ook om mensen die ook graag verhalen horen, denk ik. Die graag het verhaal van Ibsen willen beluisteren en zien.
Ik kom gewoon uit nieuwsgierigheid. Voilà. En uit liefde voor theater, zeg maar.
Fantastisch.
Ja, goed. Bedankt, Matthias en Michael.
Dank u wel.